Sietse, jonge vriend, Potje Golf 79. En deze show is voor een groot deel gewijd aan een onderwerp waar jij veel van weet. En dat is equipment, hè?
Ja, deze stond al lang op mijn lijstje. We zijn op bezoek geweest bij Theo Erben in Nieuwegein. Clubfitter die al heel lang in het vak zit. 35 jaar, geloof ik, hè?
Ja, en zo oud is hij niet. Maar ja, hij is voormalig piloot bij de KLM. Dan ga je ongeveer op je 43ste met pensioen. Tonnetje of twee per jaar mee. Ja, wat moet je dan met je leven, hè?
Ja.
Dan ga je clubs fitten.
Clubs fitten en bouwen.
Ja, maar hij heeft dat gedaan voor heel veel amateurgolfers, maar ook voor bekende spelers. Onder andere Robert-Jan Derksen. Ik geloof wel 10, 11 jaar dat hij de clubs voor Robert-Jan Derksen heeft gefit.
Ja, er zijn heel veel professionals die bij hem langs zijn gekomen.
Ja, jij vertelde mij toen we daar naartoe reden samen. Ik heb heel veel geleerd van Theo als het gaat over equipment.
Ja, ik ben wel fan van hem. Het is echt no-nonsense clubfitter bouwer. En ik ben wel, en wij zijn ook samen wel eens eerder bij hem geweest voor artikelen, hè, over One Length. En ik heb bij hem ook de beginnerssetjes doorgemeten. Dat is denk ik wel het best gelezen equipment artikel wat ik heb gemaakt in mijn lange carrière.
En nee, dat is echt door miljoenen mensen bekeken, in binnen- en buitenland. Ja. En dat bedoel je.
Ja, dat was wel leuk.
Ik ken het artikel, dat was namelijk heel goed ook. Want dat ging over die setjes, de zogenaamd goedkope setjes bij naar de Aldi of nee, bij de Macro en dat soort dingen.
Ja, bij de Lidl ook bij de Jumbo Golf en de Skymax setjes. Inderdaad, hoe goed zijn die nou eigenlijk en wat is het onderlinge verschil? En ik dacht van, ja, hoe kunnen we die nou eigenlijk testen? Want ja, als je daar ballen mee gaat slaan als ervaren golfer, ja, wat zegt dat dan eigenlijk over de kwaliteit? Maar ik heb met hem, met Theo Erbe, heb ik dus doorgemeten wat de gripmaat was, hoe flexibel de shafts waren, hoe lang de clubs waren en of er dan onderling binnen een set ook heel veel verschil was. Want dat zegt dan iets over de kwaliteit. En dan kan je ook iets zeggen van, nou ja, deze zijn eigenlijk wel heel zwaar of heel erg licht. Of de shaft van de IJzer 7 in deze set is veel te flexibel vergeleken met de houtjes. Nou, dat werkt. Dus dat heb ik toen bij hem gedaan. En dat was wel heel leerzaam, ja.
Ja, en dat prijswinnende artikel, dat is nog wel terug te vinden op golf.nl natuurlijk.
Zeker,
hè?
Maar dat is best wel gedateerd al. Alleen de wijsheden die daarin staan, de wetmatigheden, die kloppen nog wel. Alleen die setjes die we hebben getest, die zijn ook voor een heel groot deel nog steeds wel te koop, maar ook wel een aantal wel niet meer. Dus het wordt misschien eens tijd om te updaten.
Ja, in één zin, wat was de uitkomst? Allemaal rommel of viel het mee?
Nee, dat viel wel mee. Maar er stak er wel eentje, hoe zeg je dat? Met kop en schouders bovenuit als het gaat om kwaliteit.
Positief.
Ja.
Ja. En kunnen we dat merk noemen?
Dat was Skymax.
Skymax.
En ja. dat is het merk wat eigenlijk vooral via de PGA professionals verkocht wordt. En bij dat merk kan je namelijk ook een soort fitting light nog toepassen. Dan kan je nog zeggen van, nou, ik wil iets dikkere grips of andere shafts of noem maar op.
Weet je wie Skymax verkocht in Nederland?
Ja, dat weet ik.
Aad van Os.
Ja, dat is een goede maat van jou.
Een goede maat van mij. Daar ben ik vanaf mijn vierde jaar mee bevriend. Ja,
ja. Van de zandbak.
En samen ook nog in de golf van alles gedaan. Dus Skymax. Nou, mooi. Hey, een lang gesprek met Theo. Want jij had heel veel interessants te vertellen. We hebben zelfs nog aardig geschrapt, zoals dat zo mooi heet. Hè?
Mm-hmm.
Ja, maar uiteindelijk is er nog wel een klein uurtje overgebleven, geloof ik.
Ja, en daarom houden we het intro een beetje kort, hè, Gerard?
Ja,
daar doe jij op, of niet?
Daar doe ik eigenlijk op.
Ja, er is niet heel veel nieuws. Er was een golftoernooi, maar daar gaan we niet over hebben.
Nee, dat groene jasje, dat wordt toch steeds door dezelfde golfer gewonnen.
Ja.
Ook de komende jaren. Wat is die goed, hè, die Scotty? Ja. Ja, die heeft zijn clubs denk ik goed laten fitten. We bellen natuurlijk nog even met Joost Luit, hè, zoals altijd.
Zeker.
Ja, ik zou zeggen, laten we gewoon naar het gesprek gaan met Theo.
Ja, en we komen erin bij het gesprek met Theo nadat we hem hebben gevraagd van hoe mensen bij hem vertrekken als ze komen voor een clubfitting. Hè. Ze nemen hun clubs mee en dan zijn ze vaak meer verrast door de dingen die ze hebben geleerd over de techniek. Dus hoe ze de bal slaan dan het materiaal wat ze gebruiken om die bal te slaan.
Eerlijk gezegd is het vaak nog meer over de techniek die ze zelf hebben en wat eraan beter kan dan het equipment. Ja, dat is natuurlijk ook logisch. Je kunt met iedere club, ook al klopt die helemaal niet, kun je toch een bal wegkrijgen. Maar als je helemaal geen behoorlijke techniek hebt om een bal te raken, dan kun je de best gefitte club hebben, maar dan mis je nog iedere bal. Dus ja, je moet het wel in zijn perspectief zien. En een goede equipment, als je stel je hebt clubs die niet bij je passen en dat verschilt aanzienlijk van wat je nodig hebt en je schaft nieuwe clubs aan die beter passen, helpt onmiddellijk. Maar vaak is het zo dat tijdens een fitting er aan de orde komt dat er met goede lessen, anders staan, de club beter vasthouden, meer winst te behalen is dan met equipment. Ja, dat
maar
is...
Theo, geef jij dan ook bij wijze van spreken een technische golfles af en toe in jouw studio?
Vaker ja dan nee.
Oké.
Ja. Er zijn echt maar zelden golfers die de club... Want er is wel een grootste gemene deler hoe dat je club vast moet houden. Qua grip, weak, strong, upright, whatever. En als daar grote verschillen in zitten, erg afwijkend wat de algemene norm daarvoor is, dan, ja, dan moet je op je tong bijten. Hè? En je moet je eerst kijken van hoe slaat de golfer in met zijn huidige kennis en wat hij geleerd heeft. En want je bent al heel snel, je ziet meteen, oké, deze persoon die staat om een slice te slaan. Nou, dan moet je dan even inslikken. Want anders ga je iemand verwacht maken. Dan ga je, zeg maar, verbeteringen van stand en grip mengen met clubfitten. En dat,
maar ik vind het interessant dit, want we gaan dadelijk natuurlijk echt over fitting praten. Maar jij zegt, je moet af en toe op je tong bijten. Maar bijt je ook af en toe niet op je tong? Zeg je, ga toch even iets anders staan?
In het begin niet, nee. In het begin zeker niet, nee. Je moet eerst observeren en je moet ook een behoorlijk aantal swings zien. Maar het is wel vaak zo dat je iemand binnenkrijgt. Hè, wat niet algemeen bekend is, dat iedere club die je neerzet moet met de teen omhoog staan bij adres. Als je hem neerzet, moet die teen omhoog staan. Zoek alle theorieën, iedereen is het daarover eens. Toch zijn er, als ik zie hoeveel golfers dat niet weten, en ook single handicappers, mm-hmm. En je kunt het aan de stand van de golfer zien. Dit is iemand die het midden van de club op de grond zet en die de tenen omhoog. Nou, dat zie je onmiddellijk. Daar moet je in het begin niks van zeggen. Ja. Je moet hem gewoon in de comfortzone brengen en dan gaan slaan. En dan heb je al lang gezien van, nou, die teen die staat niet goed. Weet je niet voldoende van de swing en de achtergrond van de golftechniek, dan zou je tegen zo'n persoon, hè, je gaat de meting doen. Nou, die club die staat niet goed voor de manier waarop hij nu staat. Nou, dan is de keuze, ga je de club buigen volgens die foutieve stand? Of ga je naar de hand zeggen, oké, je moet wat meer hipband hebben en dan komt die laai engel vanzelf goed.
Hipband, heupbuiging.
Heupbuiging. Ja. Ik kies voor het laatste. Ik ga, als duidelijk zichtbaar is, en daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn, als iemand verkeerd staat, ga ik niet zeggen, oké, blijf maar verkeerd staan. En we gaan de club proberen daarop aan te passen.
En dat volgende bruggetje is dan eigenlijk ook een vraag die wij heel vaak krijgen van, nou, ik ben niet goed genoeg voor clubfitting. Dat raakt eigenlijk heel erg aan wat je net zegt. Ja, er komt iemand binnen of iemand denkt van, nou ja, ik heb handicap 30 en ik moet niet naar een clubfitter gaan. Ik heb veel meer aan een golflesje. Maar eigenlijk, ergens bevestig je dat ook wel. Hè? Dus dat mensen die binnenkomen niet moeten denken dat hun technische fouten in de swing worden opgelost door, nou ja, een fitting bij jou.
Nee, dat klopt. Nee, maar het is natuurlijk wel zo. Een fitting is vaak heel erg zinvol, ook voor beginnende golfers. Mm-hmm. Want er zijn een aantal elementen die niet veranderen tijdens je swingcarrière. Ja, tenzij je een ongeluk krijgt of krakkemikkig of ziek wordt. Maar dat is de gripdikte. Dat is de lengte van de clubs die je nodig hebt. En de flexibiliteit, dat kun je ook al als iemand een bal behoorlijk van de tee kan krijgen, kun je echt wel inschatten of je een regular of een stiff shaft nodig hebt. Ja. En of dat, als dat naar de hand in de golfcarrière, als dat een halve flexpunt anders moet, dat gaat je spel niet dusdanig beïnvloeden dat het ook mij één handicap punt scheelt. Ja. Maar wat mij wel opvalt is in het fitten en alles wat erover geschreven wordt, dat er heel veel accent gelegd wordt en eigenlijk de norm geldt voor wat de topspelers presteren. En dat is het manco wat je ziet bij clubfitten, dat er vaak te veel clubs gemaakt worden, of in ieder geval te veel clubs in de tas terechtkomen. Kijk, een topgolfer die speelt beter met 14 clubs dan met 7 clubs. Maar een senior golfer of een dame die de driver 120 meter slaat, als je hem of een man die die 120 meter slaat met de driver, en die zijn er behoorlijk wat, als je deze persoon 14 clubs in de tas stopt, speelt gegarandeerd minder goed dan met 7 clubs.
Minder goed of niet beter?
Minder goed.
Omdat?
Omdat naarmate je je clubsnelheid hoger is, als je de driver 270 meter slaat, versus iemand die de driver 120 meter slaat, dat is een factor 2 ongeveer. En dat is eigenlijk ook de factor die je kunt toepassen voor hoeveel clubs dat je nodig hebt. En wat er eigenlijk vooral gebeurt met die golfers die niet zo ver slaan, is dat die tassen die zitten meestal te vol met clubs. En vooral de lange clubs. Vaak zijn het 3-4 stokken die in de club zitten, die allemaal even ver gaan. Ja. Werkt alleen maar verwarrend.
Als verkoper natuurlijk toch fijn om nog wat extra clubjes te verkopen, kan ik me zo voorstellen. Zo werkt het waarschijnlijk ook.
Ja, maar ik kan me de luxe permitteren om daar niet in mee te gaan. En ik maak alleen maar clubs die zinvol zijn en die naar mijn smaak wat toevoegen in het plezier wat ze hebben. En dus een, wat je kunt zeggen, een topgolfer, als je een echte goede single handicapper, die waarvan je zegt, oké, je mag 1 club meer hebben, die gaat net iets preciezer spelen. Want die interval, de lengte die ze spelen met iedere club, 7 ijzer, dat gaat altijd 160 meter. De ene keer 161 en de andere keer 159. Dus als je een club toevoegt die een 5 meter interval geeft, dan kunnen ze wat dichter bij de pin komen. Maar voor een amateur is dat niet het geval. En is zoveel te veel clubs die ongeveer hetzelfde doen, werkt alleen maar verwarrend. Ik heb daar voor mezelf een goed voorbeeld van. Ik denk al een tijdje na van wat zou er gebeuren als we niet 14 clubs, maar maximaal 7 clubs zouden meenemen. En als je dat zou gaan bekijken in de golfwereld, en ik heb het al eerder eens een keertje opgebracht, dat zou de golfsport vergroenen, beter toegankelijk maken voor een heleboel mensen. En dat zou echt schelen.
En het zou, zeg jij, niet ten koste gaan bij het merendeel van de golfers van de prestaties?
Dat klopt, dat is absoluut waar. Ja. Onlangs heb ik mijn beste rondje van dit jaar gespeeld. Dat was een 4-stokken wedstrijd. Ik werd winnaar met 36 Stableford punten.
En wat had je in je tas, Theo?
Ik had een super combinatie in de tas. Ik had een driver in de tas. Ik had een 25 graden hybride. Ik had een 9 ijzer waar ik ook goed mee uit de bunker kan. En een putter. En ik heb geen enkele hole gehad op Amillisweert waarvan ik dacht, hey, ik moet nu echt een hele andere club hebben. En ik speel al langer met die gedachte. En toen ik hoorde dat jullie hier op bezoek wilden komen, toen dacht ik, dit ga ik opbrengen. Ik zou dat echt fantastisch vinden. En dan kun je aan het aantal stokken, als dat de helft is, als je dat doorgaat rekenen, de tassen kunnen kleiner zijn. Er kunnen 2 tassen in een lokker staan. De lokkerruimte kan veel kleiner. Het gebouw kan veel kleiner. En je ziet een heleboel mensen die een tasje op hun rug nemen met hun 7 stokjes, met hetzelfde of meer plezier. En dat is eigenlijk wat ik bij de senior golfers en vaak de damesgolfers met weinig afstand, dat is ook de set die ik dan maak. Niet meer dan die clubs. Ik kan me dan voorstellen dat tourspelers, dat die zeggen van, nou, wij willen die 14 clubs wel houden. Ja. Maar stel je nou voor, als een helikopterview, als de hele wereld nou met 6, maximaal 7 stokjes zou gaan spelen, heb je een level playing field voor iedereen. En binnen die 7 stokken kun je nog van alles variëren qua lofts, afhankelijk van wat je zelf nodig hebt, aan hybrides en hout of whatever. En het spel zou er beter toegankelijk zijn, minder grote footprint. Ja, ik zou het geweldig vinden. Maar ik heb
afronden, want het is heel interessant hoe je dit nu opbrengt. Maar feitelijk komt het erop neer, als je te weinig clubhead speed kan ontwikkelen, heeft het geen zin om veertien van die clubs
te maken. Want dan zou je dus ook nooit het verschil zien tussen een ijzer 7 of een ijzer 6.
Dus daar komt het op neer.
Ja, goed samengevat.
Ja. Theo, als we zouden kijken naar, als jij in de gemiddelde tas van de Nederlandse golfer zou kijken, hoeveel van de Nederlandse golfers heeft eigenlijk clubs in de tas die niet echt passen?
Ik denk dat dat iets van 30-40% is die, die de één of meerdere echt foutieve clubs in de tas hebben zitten. En het komt er eigenlijk op neer dat als je mij zou vragen welke club is de club die het meest foutief in de tas zit, dan is het de Driewood. Maar als je niet genoeg clubhead speed hebt, en dat zijn er om een driewood te slaan, werkt een driewood in de tas, werkt alleen maar tegen je en speel je er slechter mee.
Zowel van de tee als vanaf het gras of alleen vanaf het gras?
Nou, vanaf de... Kijk, degene die een voor beide... Kijk, als jij weinig clubhead speed hebt, heb je een driver nodig met een loft van 15 graden. En dat is de houten 3 ook. En daarmee wordt de houten 3 overbodig voor degene met weinig clubhead speed. Ga je hem toch meenemen, een houten 3, en ga je toch proberen om daar afstand mee te maken, maak je minder afstand dan met bijvoorbeeld een houten 5 of een houten 7 als je nog minder clubhead speed hebt. Ja. Dus je moet echt kijken van hoe hard slaat iemand en is het dan zinvol om een club, een 3-wood met een loft van 15 graden mee te showen. Meestal is het niet zo. Maar het is wel heel verwarrend, want er is geen universele notificatie. Als je een 3-wood hebt, een dames 3-wood met een roze kleurtje, dan heeft hij geen 15 graden loft, maar heeft hij 18 graden loft. En dan is het ineens weer een club, een 3-wood, waar low swing speed wel mee terecht kan. Dus je moet eigenlijk altijd denken in termen van loft en niet van het nummertje wat erop staat. Een 3-wood kan variëren van 13 graden tot 19 graden. En dat maakt een enorm verschil uit. Iemand die niet hard slaat, die kan een fairway wood met 19 graden, kan hij goed de lucht in krijgen. Maar als hij 13 graden is, kansloos.
Jij komt ook tegen dat ik als man bijvoorbeeld denk, ik heb een houten 3 of een 3-wood, zoals jij het noemt, met 15 graden, maar dan blijkt die eigenlijk 18 of 19 graden te zijn, zonder dat ik het door heb?
Nee, dat is meestal niet zo. Als jij een mannenclub hebt, maar een houten 3, die zal altijd rond de 15 graden zijn.
Ja, dus het is niet zo dat ze bewust 15 erop zetten terwijl die 18 is. Dat kom je eigenlijk niet tegen.
Dat kom je met fairway woods, dat kom je met eigenlijk geen enkele club tegen, behalve de driver. Bij de driver wordt het wel moedwillig gedaan dat er meer loft gemaakt wordt dan op het cijfertje staat van de club. Want dat is stoer om een driver met 9 graden te hebben, maar er zijn maar weinig mensen die daar beter mee spelen dan een driver van 15 graden. Ja.
Hoeveel mensen die jij fit hebben de standaard afmetingen in hun clubs? Dus hoe vaak komen hier mensen bij jou thuis en die worden dan gefit en die krijgen dan het standaard setje mee? Qua grip, maat, dat soort dingen.
Ik denk 80% is een standaard standaard afmetingen. En wat ik in de loop der jaren geleerd heb, in het begin bijvoorbeeld toen, iedereen wil ook een klein beetje ventileren en laten zien hoeveel je ervan af weet. En als je dan een meetapparaat hebt, dat helpt dan. Dus dan had ik jaren geleden een ruler, een meetdingetje, en dat hield ik dan tegen de hand en dan de lengte van de vingers. En dat is eigenlijk voor de gripdikte is dat volkomen overbodig. Je laat iemand een club grippen en je kijkt met name naar de linkerhand en je kijkt hoe dat die sluit. En dan zie je eigenlijk al meteen zonder poespas hoe dik de grip moet zijn. En dat is ook, dat zou eigenlijk ook iedere golfleraar heel goed moeten weten, want het is eigenlijk heel simpel. Je kijkt hoe ver de vingers zich indrukken in de palm van de hand. Dus dat is in de loop der jaren heb ik dat eigenlijk geleerd, dat er zoveel factoren spelen. Bijvoorbeeld de dikte van de vingers, die speelt er ook een hand. Als jij zo'n hand hebt als ik heb...
Je hebt een relatief kleine hand, denk ik, maar wel vrij dikke vingers.
Dikke vingers.
Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je precies goed. Ja. Als je nu pianovingers zou hebben, hele dunne vingers, en met dezelfde afmetingen, dan zou ik dikkere grips nodig hebben. Nou, dat kun je in een apparaat, in een meetapparaat, kun je dat niet doen. Is ook overbodig. Je laat grippen, je kijkt of de grip goed is de dikte en kunt dan de gripdikte adviseren.
Ja, Sietse heeft onlangs te horen gekregen dat hij dikkere grips moet hebben.
Ja, omdat
kunnen
mijn...
we zo meteen misschien wel even gaan kijken in de studio of jij het daarmee eens bent.
Ja. Even checken, ja. Ik heb mid-size, dus ik heb een maatje groter dan standaard. Maar als ik naar mijn linkerhand kijk, dan komen mijn vingers wel een beetje in mijn palmen inderdaad, ja.
Ja,
nou, dan gaan we zo meteen checken.
Gaan we zo even checken. Ja. Wij krijgen ook wel vaak mailtjes over de rol van de shaft. En dat is altijd een beetje zo'n beladen onderwerp van golfers die denken dat de shaft het allerbelangrijkste is in een golfclub. Hoe kijk jij naar die stelling?
Dat is ongeveer net zo belangrijk als de vorm en de constructie van het clubhoofd. En het kiezen van de shaft, dat is eigenlijk op basis van hoe hard sla je. Wat is je tempo van je swing en wat is de club head speed die je kunt bereiken. Dat is op het blote oog, kan je tempo, dat kun je zien. Slaat iemand met een enorme versnelling of heeft hij een hele lange accelererende swing. Daaraan kun je afmeten wat de flexibiliteit moet zijn. Hard en ver te slaan, stijve shaft. Als je niks mankeert, als je echt geen pijntjes in armen, handen hebt, dan is een stalen shaft is prima als je een behoorlijke clubhead speed hebt. Anders dan ga je naar greffen.
Dan hebben we het over ijzers nu, hè?
Zeg maar alle holle clubs, alle knuppeltjes, zoals het vaak genoemd wordt, die hebben vrijwel altijd graphite shafts. Ja. Maar voor de ijzers inderdaad, het kiezen daarvan, de shaft, dat doe je op basis. Markeer je iets, is het bijna altijd graphite. Heb je weinig clubhead speed, licht en flexibel. Dat is eigenlijk grosso modo wat je nodig hebt voor het kiezen van de shaft. En of die flexpunt nou een half verschilt, daar wen je aan. En als die afwijkend is, kun je beter een wat slappere dan een te stijve shaft hebben.
Ja. Dus als je de bal, als je hoge clubhead speed hebt, zeg jij, ik heb het nu even over de driver, dan heb je gewoon een stijvere shaft nodig dan wanneer je een minder hoge clubhead speed hebt.
Ja, ja. Dat is gemiddeld genomen, ja.
Wat gaat die te stijve shaft doen met een driver als die voor jou te stijf is?
Dan voel je niet goed waar het clubhoofd is. Als dat zeg maar de shaft betonijzer is, dan zit er geen enkele beweging in. En je zwiept die club een beetje op en neer, dan moet je voelen waar het clubhoofd is. En dat kan je eigenlijk heel makkelijk zelf voelen. Als je iemand hebt die de driver 300 meter slaat en die heeft een extra stiff shaft, pak die maar vast. En wiebel die dat clubhoofd maar op en neer, daar komt geen beweging in. Pak een dameshaft met een roze kleurtje en wiebel die club op en neer. Dan voel je dat die echt zwiept, die club. En daar ergens tussenin moet je inzitten. Je moet niet te veel zwiepen, maar wel genoeg zwiepen om gevoel te hebben. Waar is nou mijn clubhoofd als ik het naar achteren breng en naar de top van de backswing?
Ja, ja, want we hebben het hier natuurlijk samen wel eens vaker over gehad. En ook in dit geval, als het gaat om de shaft, zijn die waardes van of iets een stiff is of een regular, dat niet gestandaardiseerd is. Dat kan per merk dus verschillen. Dus als mensen hier komen van, Theo, ik weet dat ik een stiff shaft nodig heb met die en die torque en zoveel gram en zo, dan begin je al met je wenkbrauwen een beetje te fronzen?
Ja, het wijkt wel af. Het is natuurlijk net als met een vorm van stoerheid. Als je stiff shafts nodig hebt, dan ben je al... Dat zij bekend als een goede golfer. Weinig loft is een goede golfer. Dus vaak, en er was in het begin was Galloway daar een meester in. Er stond een regular op en die was gewoon heel slap. Ja. Dat was voor zeg maar de oudere mensen die zich konden permitteren om Galloway te slaan. Maar die wilden niet hebben dat daar ladies flex op stond. Terwijl ze dat eigenlijk wel nodig hadden.
Er zijn heel veel mannen die eigenlijk beter af zouden zijn met ladies flex. Zeker wat oudere mannen.
Ja.
Ja, hè?
Ja. Ja. Maar die beseffen dat zelf meestal wel. Die zien van, oké, ik heb wat afstand ingeleverd en nu moet er wat gebeuren aan de flexibiliteit van de shaft. Ja.
Ja, Sietse, jonge vriend. Jij keek mij veelbetekenend aan toen het ging over iets oudere mannen en niet bereid zijn wat meer flex te nemen in de shaft. Maar daar gaan we nu niet op in. We gaan even het gesprek met Theo onderbreken. Zometeen door natuurlijk.
Ja.
Voor het telefoontje met
Onze collega, Joost Luiten.
Niemand minder dan onze collega, Joost Luiten.
Goedemiddag, Joost Luiten hier. Ah, dat is een goeie. Ik heb er weer zin in.
En dan had ik toch maar gaan studeren.
Heerlijk, nee.
En dan had ik een stuk minder frustratie gehad.
Pompen, ik doe mijn verstand op nul zodra ik ga spelen. Het is zwaar werk.
Goedemiddag.
Joost, goedemiddag. Sietse, Gerard.
Goedemiddag, mannen.
Daar zijn we weer.
Gezellig.
Ja, helaas potje golf 2 wekelijks. Want ik wilde natuurlijk eigenlijk met jou over Feyenoord Ajax nog praten. Maar ja, van Sietse mag dat niet.
Het is te lang geleden.
Wij zitten te...
Nee, ik denk dat Sietse dan zijn koptelefoon afgooit en de studio uitrent. Dus laten we dat maar niet doen.
Nee.
Maar wij weten dat het een mooie zondag was, Gerard.
Ja, en daar houden we het maar even bij. Ben je moe, Joost?
Wat ben ik, sorry?
Ben je moe?
Moe?
Ja, jij denkt, zegt die Louter dat? Nou, je ziet, er zijn vragen binnengekomen voor Joost. En 1 ging over vermoeidheid, hè?
Ja, nou, wel een vraag van Johan Verbeek. Hij zegt, beste Sietse en Gerard, je speelt 18 holes en aan 14 holes slaat de vermoeidheid toe. Nog 4 te gaan. Hoe kom je die laatste 4 holes zo goed mogelijk door? Daar hebben jullie vast een oplossing voor hoe dat goed te doen. Of wellicht dat Joost, jullie collega, deze vraag kan beantwoorden.
Nou ja, ik denk dat dat met een paar dingen te maken heeft. Dat is A, inderdaad gewoon fysieke vermoeidheid. Maar wat denk ik heel veel mensen ook vergeten is dat voeding en drinken tijdens een ronde heel belangrijk is. En als je dat niet goed genoeg doet, ja, dan kak je in op het eind. En dan is dat ook bewezen dat als je te weinig drinkt, dat direct invloed heeft op je mentale weerheid, op je concentratievermogen. Maar ook op je fysieke gesteldheid. Dus ik denk dat Johan eens moet kijken of hij wel goed eet. En als je goed wil eten, moet je eigenlijk elke 2-3 holes wel iets eten. Al is het maar een mussiereepje of een hapje banaan. Ja, en eigenlijk elke hol moet je gewoon een paar slokken water hebben. En zeker als je in warme plekken speelt, waar wij natuurlijk vaak spelen, dan kan je eigenlijk niet voldoende drinken. Dus wij drinken bijna wel een halve liter... Ja, per 1-2 holes drinken we wel. Dus ja, dat is heel belangrijk om die focus te houden. En daarnaast, als je het fysiek niet volhoudt, 14 holes, ja, misschien is denken om dan toch wat in de fitness te gaan doen. Dat je daar fysiek wat stappen kan maken nog wel.
Ja, hey, ben jij zelf wel eens ingekakt dan? Dat je dacht van, ik had even iets moeten drinken of eten? Dat je denkt van,
Ja, zeker. Kijk, je hebt natuurlijk de bekende hongerklop bij het fietsen. En dat kan bij golf ook gebeuren als je niet eet. En ik heb het ook wel eens gehad dat je te laat bent gaan eten. En als je eenmaal een hongergevoel hebt, dan kan je dat eigenlijk niet meer wegeten. Dus je moet zorgen dat je eet voordat je ook echt dat hongergevoel hebt. Hm. Ja, en dat is bij mij ook wel. Ik zou niet weten welk toernooi dat was. Maar ik weet dat ik ook af en toe denk van kut, ik had eerder moeten gaan eten of ik had meer moeten drinken of ik had voor de ronde al meer moeten eten, weet je.
Ja, ik kan me herinneren een paar keer, Joost, dat ik meeliep met jou en dat je vroeg aan iemand langs de fairway, een familielid, of kan je even een broodje voor me kopen?
Ja, nee, ik heb zeker, ik probeer eigenlijk altijd zo halverwege dan rond de 9e hol een broodje te eten. En meestal neem ik die van tevoren, doe ik die in mijn tas. Maar wellicht heb ik aan Mel gevraagd toen of ze een broodje kan eten. En meestal is Mel... Als Mel mee is, dan staat ze altijd heel braaf na de 9e hol met een broodje te wachten op me. Dus ja, die weet precies wat ik lekker vind. Dus dan heb ik altijd een lekker broodje. En dan kan ik er de 2e-9 weer fris tegenaan.
Wat een vrouw, hè? Ja,
topper.
Kijk, Broek Polder, mijn homecourse, de 14e hol, die is achter het clubhuis. Dus bij ons is het heel vaak, wat doen we die laatste 4? Ja, bier of nog 4? En dan wint vaak het bier toch nog bij ons.
Jij kiest zeker altijd voor het bier.
Ja, dus daar zou Johan ook eens aan kunnen denken. Vind jij 18 holes, is dat ideaal voor jou? Of zeg je, ik zou golf eigenlijk wel, wat mij betreft, had het ook wel 12 kunnen zijn of 14 holes?
Nou, voor mij had het er 9 mogen zijn.
Ja, dat is ook de trend hè, tegenwoordig.
Nee, kijk, voor ons is 18 prima. Maar ook bij ons duurt het soms veel te lang zo'n ronde. Als je 5,5 uur in de baan staat, in de bloedhitte. Ja, dat is gewoon pittig ook voor ons. En ik denk dat dat wel iets is waar we met z'n allen, en dan heb ik het over mensen, iedereen die golft, hoe kunnen we dat versnellen en hoe kunnen we dat beter maken? Want dat is denk ik wel een van de grootste irritatiepunten onder mensen die golven. Ja, het duurt te lang. En Ja, in het buitenland spelen ze bijna altijd in buggies. Ja, en dat scheelt natuurlijk enorm. Ja, en hier in Nederland willen we altijd lopen. Ja, en ja, dan is 18 holes gewoon, ja, ben je 5 uur verder. Dat is wel veel als je ook nog een gezin hebt moet werken.
Nou Joost, hij gaat in ieder geval snel weer 72 holes spelen. Niet alleen 18, ja, maar 4x18 in Japan. Nou, dankjewel dat je weer even met ons wilde spreken, Joost.
Geen probleem, jongens. Ik spreek jullie over een paar weken naar China weer.
Je kent de weg, hè, Joost? Want gisteren bij de persconferentie KLM Open ging opeens de telefoon. Je was even verdwaald, ja, hè? Je was al net op tijd binnen.
Gerard, laten we het daar nou niet over hebben, want die international ligt natuurlijk in Amsterdam en ze kunnen zelf niet eens een weg normaal afzetten daar.
Dat lijkt me een heel mooi einde, Joost.
Nee hoor, nu krijg ik natuurlijk wel al die Amsterdammers op mijn dak.
Die snappen wel dat we dat
nee, ik had gisteren even moeite om de juiste weg te vinden. Maar ik weet nu hoe ik er moet komen, dus op het KLM Open kom ik niet te laat.
Zo is het. Dat is fijn om te horen. Joost, dankjewel.
Oké, hoi jongens.
Ja, wij stonden op de international en toen ging mijn telefoon. En dat was onze collega Josie Luiten die de weg kwijt was. Maar ik heb hem natuurlijk binnen geloodst. Hè? Dat kan jij mij overlaten.
Ja, ja, maar dat is niet nodig tijdens het KLM Open in juni.
Nee, dan is hij op tijd zelfs. Ja. Hey, door met Theo. Waar komen we er weer in?
Ja, we vragen Theo over al die reclames die wij zien op tv. Koop de nieuwe Callaway driver of koop de nieuwe Titleist driver, want dan sla je weer verder.
Weer 10 meter verder.
Ja, en of hij daar een beetje in gelooft.
Wat denk je zelf?
Ja, ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar...
Ja, er zijn merken die hebben een cyclus van vernieuwen van clubs. En er zijn er die dat heel vaak doen. En wat je dan ziet is dat er komt een generatie 4. En even later, een jaar later, komt de generatie 5. En vaak is het enige verschil het kleurtje of een medaillon die erop geplakt zit met de drivers en met zeg maar de, ja, eigenlijk alle clubs is het wel eigenlijk een beetje uitgeëngineerd, omdat ook er zijn maxima gesteld aan de vergevingsgezindheid van alle clubs en drivers. Er is een maximum gesteld aan hoe scherp de grooves mogen zijn. Dus het is eigenlijk wel een beetje klaar met de innovatie. Kijk, en als je nu een shaft kunnen maken die 5 gram lichter wordt, die nu zeg maar 45 gram is, en die kunnen ze 40 gram maken. Ja, dat is meetbaar qua gewicht, maar merkbaar qua spelen. Ik denk het niet. Als dat gaat over golfers die een handicap van 30-40 voor een plezier spelen en een lichte shaft hebben, gaan ze erop vooruit als er nog een betere shaft komt, of een shaft komt die 5 gram lichter is. Nee, dat denk ik niet. Wat wel altijd recht overeind blijft, het aanmeten van de goede clubs, hè, van de nummers ook met name, van welke nummers moet je in je tas hebben. Dat is veel belangrijker dan dat je een club hebt van die 6 weken oud is of dat die 5 jaar oud is. Dat ook het trampoline effect is gemaximeerd. Nou, dan willen fabrikanten, als ze dat zouden mogen, zouden ze daar ruim boven gaan zitten. Want dan zouden ballen met hun clubs verder vliegen dan van de concurrentie. Maar die maximum trampoline effect, dat beperkt wat de fabrikanten nog kunnen wringen uit de clubs.
Ja, want maar tegelijkertijd, om daar tegen in te brengen, is het natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld de kwaliteit van de driver is natuurlijk wel omhoog gegaan in de afgelopen tientallen jaren. Ik merk bijvoorbeeld wel zelf met mijn clubs, is niet zozeer dat mijn goed geraakte ballen verder gaan. Nee, die gaan ongeveer even ver. Maar als ik het oude materiaal met het nieuwe materiaal vergelijk, is het nieuwe materiaal wel, nou ja, vergevingsgezinder in de zin dat als ik hem wat minder goed raak, dat ze wel nog wat verder vliegen.
Ja, ik hoor jou zeggen 20 jaar. Dat is wel een grote tijdspanne. Ja. Gerard had het net over een persimmen driver. Dan praat je over hele andere.
Voor de jongere luisteraars. Toen speelden we nog met houten clubs. Ja.
Nou, ze zeggen zo'n yard, hè, de mannen die hier wel eens onderzoek naar doen. En dan, nou ja, dan moet je goed onderzoek doen. En dat wordt in mijn ogen wel gedaan. Niet op hele grote schaal. Maar dan zie je dat het ongeveer een yard minder dan een meter per jaar is. Ja, dat als je stelt dat je 10 ballen zou slaan met een gefitte driver in 2022 en dat dan een jaar later met de nieuwste driver zou doen in 2023, is het verschil in principe maar een meter, gemiddeld genomen. Hè?
Maar ja, zoals jij zegt, 20 jaar is dus bijna 20 meter.
Ja, zoiets, ja.
Ja,
ja. Ja, maar enorme toename in kwaliteit, nogmaals, die is afgeremd. Die wordt afgeremd door de regelgevers. Mm-hmm. Ze willen zeer terecht een level playing field hebben. En daarom zeggen ze van, oké, ballen mogen niet verder gaan dan zo. En clubhoofden mogen een spring effect, een trampoline effect hebben van maximaal dat. En dan is het nog een klein beetje in een marge dat je een beetje meer gewicht aan de buitenkant. Maar als je nu hebt bijvoorbeeld dat trampoline effect, dat werkt als je met een behoorlijk knal tegen die bal komt. Wat denk je dat er gebeurt? Dat, hè, als ik senior golfer ben en ik heb een clubhead speed van 60 mijl per uur, dan is dat trampoline effect is eigenlijk niet meer aanwezig. En dan of ik nou een supermoderne driver van €850 sla, of een driver van 10 jaar geleden, die dat trampoline effect scheelt misschien een meter. Dat gaat wel op voor zeg maar een topspeler die de driver 270 meter slaat. Als je daar iets aan kunt verbeteren, dat die 2 meter minder links of rechts gaat. Tuurlijk, ja, daar zijn ze naar op zoek. En dat is wat ik eigenlijk in het begin al zei. Er wordt heel veel gekeken naar wat is beneficial, wat helpt de topgolfer van deze wereld. En dat is een ander verhaal dan wat voor de amateurgolfer zinvol is.
Nee, precies. Die, hoe zeg je dat? Die progressie die er zit in de clubhoofd, in een driver, die zijn vooral, nou ja, voor de Joost Luitens en de andere mannen die heel ver staan. Die hebben daar meer aan.
Die meer snelheid kunnen ontwikkelen.
Precies. Ja. Als je kijkt naar de gemiddelde golfer in Nederland, komen mensen hier vaak binnen met de zware clubs of met de lange clubs? Of?
Nee, wel afwijkend qua lengte. Maar je kunt niet zeggen van dat ze gemiddeld. Okay. Nee, het is meestal toch of de rek en dat lange golfers net wat de korte clubs hebben en korte golfers wat de lange clubs. En lange golfers, als clubs te lang zijn, dan worden ze moeilijker te beheersen. Dat is wat je ziet. En wat ik ook vaak zie, als je wat ze in de tas hebben, heel veel golfers zijn gebaat bij in de lange clubs, om die niet in de wood uitvoering te hebben. Niet de, stel je voor, je hebt een 5 voet, die is 18 graden, hè, als het gemiddeld genomen. En als je daarvoor een hybride neemt van 18 graden, een hybride heeft dus dan dezelfde loft als die houten, maar de lengte van de club is korter. En dat stelt veel golfers in staat om de bal beter in het midden van het clubhoofd te raken en daardoor verder en rechter te slaan dan met de club die langer is. En dat is wat je heel vaak ziet, dat ja, de lengte te groot is voor veel golfers om goed te kunnen beheersen.
Ja, want dat zeggen ze altijd, strike is king. Hè? De bal raken op het midden van het clubhoofd. Nou ja, daar kijk jij naar met welke clubs
dat is ook heel goed te zien op die simulator die ik heb. Dat de impact van alle ballen kun je gewoon zien. Als iemand daar grote afwijkingen in, hè? Dat, van teen tot hiel, van hoog tot laag. Je moet je niet een heel klein clubhoofd maken. Maar er is, voor alles is een uitzondering. Kijk, als jij, en dat is, we kunnen natuurlijk heel veel meten. Maar wat we niet kunnen meten is wat een clubhoofd, hoe het eruit ziet, wat dat doet in het koppie.
Ja.
Ik heb meerdere keren mensen gehad met een handicap van boven de 20. En die zeiden, ja, ik wil eigenlijk wel een blade hebben. Ja.
Ik snap die mensen volledig. ik kan niet met van die klompen slaan. Dat lukt mij gewoon niet.
Dat klopt.
Dat wil ik gewoon niet. Ik vind het moet er mooi uitzien.
Ja, en dat is het mooie van clubfitten. Dat je denkt van,
hey, er wordt gebeld. Er wil iemand gefit worden.
Nee, ga gewoon door.
Ja, natuurlijk.
Maar dat is wat het mooie van clubfit. Het is niet gewoon een automaat en je zet op het en je drukt op een knop en komt dat uit. Ik had laatst iemand en die met dus die handicap boven de 20 en die zegt nou een blade. En ik lachte hem nog net niet uit. En we gingen slaan en hij zegt ik wil toch die blade proberen. Ik kwam uit op een Miura Blade.
Ook niet de goedkoopste?
Nee, ook niet de goedkoopste. Nee. En tot mijn grote verbazing, het contact was gewoon veel meer centered in het midden dan die vergevingsgezinde club die ik hem, ja, voor hem in gedachten had. Dus hij op een of andere manier wekte dat bij hem een dusdanige focus op, dat hij die club beter in het midden raakte dan wat ik dacht dat hij zou doen. Ja. Nou, het was ik zeg, ja, we hebben die meting gedaan. Je ziet duidelijk, hè, welk is de beste van de twee, minste afwijking, grootste lengte. Jouw bleed, of de bleed die jij hebt geslagen, wint het van. Wat moet ik nog meer zeggen? Je moet gewoon die bleedachtige club moet je gewoon nemen. Toen liet hij mij zien op zijn telefoon. Hij zegt, dit is wat ik mijn golfvriend geschreven had. Ik ga naar Theo toe voor een clubfit en ik denk dat deze het wordt. En dat was een bleed. Dus, ja,
een soort self-fulfilling prophecy is dat dan.
Ja. Ja. Nou, meestal geldt dat, zijn er toch wel bepaalde wetmatigheden die er zijn. Maar af en toe heb je dit soort leuke variaties.
Ja, we hebben het steeds vaak over vergevingsgezindheid. Hè. We hadden het nu over bleed. Dat zijn een beetje, laten we zeggen, simpel gezegd, de wat kleinere clubbladen. Hoe groot is dan dat verschil tussen heel vergevingsgezind en echt die moeilijkere clubbladen? Is dat erg groot?
Nou, eigenlijk is het zo dat de high-tech clubs met een face die een trampoline-effect heeft, die gaat ongeveer een clublengte verder. Dan moet je denken, gemiddeld genomen gaat dan een 6 en een 7 ijzer, die gaat 10 meter verder dan dat je een massieve club hebt. Dat is één ding, maar een ander ding is dat als je een vergevingsgezind... Je moet eigenlijk kijken, stel je nou voor, je hebt een 7 ijzer, dat raak je 1 centimeter uit het midden. Als je dat met een bleed doet, dan verlies je 10 meter afstand. Doe je dat met een high-tech vergevingsgezinde club, dan verlies je 5 meter afstand. Dus het is eigenlijk iemand die altijd de club in het midden raakt. Dan zie je eigenlijk geen verschil dan alleen van die lengte van een clublengte, ongeveer 10 meter. En zie je verder geen verschil.
En qua accuratesse?
Dat is accuratesse. Hè? Als je...
Ja, maar ik bedoel nu ook even links-rechts, spreiding.
Dat is ook beter. Als je hem uit het midden raakt, ja. Dan is zowel de afstandsverschil en verlies is minder. En ook het richtingsverlies is minder. Ja.
Ook natuurlijk nog even naar de putter, Theo. Dat is toch vaak een beetje een ondergeschoven kindje als het gaat om clubfitting. Hoe kijk jij naar de putter als iemand hier binnenkomt voor een fitting? Wordt die vaak overgeslagen door mensen? Of?
Ja, die blijft eigenlijk altijd in de tas zitten.
Ja.
Ja. En tot op het einde. En dan pak ik de putter eruit. En dan zullen we nog even naar de putter kijken. Wil je even de putter vasthouden? En dan blijkt dat in echt, ik denk 70% van de gevallen, dat de putter net zo vastgehouden wordt als de andere clubs in de tas. Dus de grip eigenlijk voorkomen verkeerd. Meer te veel in de vingers in plaats van de palm. En dat de teen van de club omhoog staat. En ja, dat is zo'n onderschoven kindje. Niet alleen in het clubfitten, maar ook in het voornamelijk in het lesgeven van putten. Is dat inderdaad een onderschoven kindje. En dat is, ook daar zijn bepaalde wetmatigheden waarvan je kunt zien, ja, je put misschien hartstikke goed, maar nog veel beter als je die club goed zou vastpakken. Nou, lengte is daar belangrijk voor natuurlijk. Ja, ook dat de grip er recht op zit, dat is ook belangrijk.
Kom je ook nog wel eens tegen dat hij er helemaal...
Dat hij wel enkele graden verkeerd staat, ja.
Ziet, ze noemt mij altijd een beetje Mr. Average. Hè? Dus 1 meter 2,83, schoenmaat 42,5. Alles een beetje, ja, eigenlijk net niks, maar ook niet echt helemaal heel slecht. Als ik gewoon een beetje een standaard set koop van gewoon een goed bekend merk, is de kans dan toch gewoon vrij groot dat dat allemaal wel prima clubs voor mij zijn?
Ja.
Ja, toch? Ja. Ja, oké. Okay, ja.
Er is voor de gemiddelde golfer is die set gemaakt. En als jij de gemiddelde golfer bent, perfect.
Ja. Ja. Nou, ziet ze. Hey, Mr. Average. Ja.
Ik kan gewoon uit het schap kopen.
Ja. En dan nog, er wordt wel gezegd tegenwoordig, er worden geen slechte auto's meer gemaakt. Je hebt wel kleine auto's, grote auto's en zo. Maar geldt dat ook voor golfclubs? Laten we dan even zeggen van de wat bekendere merken. Worden er geen slechte clubs meer gemaakt?
Dat is correct.
Ja,
ja, okay. Volkomen correct. En wat erg verwarrend is voor de consument, is dat er zoveel verschillende merken zijn. En ze maken allemaal hetzelfde. Ze hebben een blade, ze hebben een vergevingsgezind clubhoofd. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Je zou één merk hebben. Bijvoorbeeld, ik heb dan het merk PXC. Het grote voordeel daarvan is, dat speelt kennelijk geld geen rol. Die hebben alles in links. Nou, dat kan nooit uit. Ja. Dat, als verdienmodel...
Oh, alles voor linkshandige spelers.
Die hebben gewoon alles in links. Alle putters en ze hebben er nogal wat. Alle clubs, ze kunnen ook alles in links krijgen.
Ja, die man, die is miljardair, hè? Die heeft geloof ik een softwarebedrijfje, geloof ik, verkocht.
Ja, GoDaddy. Een internetbedrijf. Ja,
PXG, hè?
Ja,
PXG. Juist, ja.
Maar eigenlijk is het zo dat het zal heel veel de golfers helpen als er echt veel minder merken waren. Maar op een of andere manier, ja, ik ben altijd van de Callaway geweest. Nou, het enige wat van Callaway is dat ontwerp van het kopje wat eraan hangt. Want de grips die maken ze niet, de shafts maken ze niet. En dat kopje, dat laten ze maken. En dat heeft bij de een glimt hij wat meer. En, ja. Dus, ja,
voordat Callaway bij ons op de stoep staat, ziet ze. Dit geldt niet alleen voor Callaway, hè?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik kan nog wel een aantal merken noemen. Mizuno. Ze hebben allemaal een bepaalde cosmetische uitstraling, zo noem ik het. En er wordt heel veel golfers die kijken naar de achterkant van de club en vinden dat mooi. Of niet mooi. En op grond daarvan wordt er soms gezegd, ja, maar deze vind ik niet mooi. Nou, persoonlijk vind ik, een club moet mooi zijn voor het oog als je staat, als je op de grond staat. En als je in een tas bungelt, en je kijkt erachter tegenaan, dat is eigenlijk van geen invloed hoe dat de club presteert. Maar ja, sommige mensen vinden kleur en dan gaat het in het hoofd spelen. Ja.
Nee, als het dan niet zo heel veel uitmaakt, dan koop dan maar iets wat mooi is. Wat je mooi vindt, hè?
Dat klopt.
Dat lijkt me hartstikke verstandig.
Ja, een enkele keer kan ik ze dan niet bedienen, omdat ik... Ik heb als je drie merken hebt, dan kun je echt meer dan iedereen mee bedienen. En als
sorry dat ik onderbreek, want even een duidelijk onderscheid is, jij bouwt ook clubs, hè?
Ja, en dat ben ik steeds minder gaan doen. Mm-hmm. En het voordeel daarvan is dat de avonden die ik besteed aan de clubs bouwen, die kan ik nu aan andere dingen besteden. En het bouwen van de clubs, dat kan ik nu zo snel en efficiënt. Daar kan ik op de automatische piloot.
Is dat dan veranderd?
Is het
voor jou makkelijker geworden?
Nee, het is niet makkelijker geworden. Maar de aanbieders zijn dat ook steeds beter gaan doen. Hmm. Dus wat ik nu, het grote verschil met 3 jaar geleden is, toen bouwde ik bijna alle clubs zelf. En nu maak ik de specificaties. Ik stuur ze op. En de clubs worden op de specificaties die ik vastgesteld heb gebouwd.
Door de bekendere merken?
Door de bekendere merken, ja. En dat zijn heel veel, ja, natuurlijk, je kunt niet alle merken noemen, maar eigenlijk de gerenommeerde merken, die kunnen dat eigenlijk allemaal. Maar dat is natuurlijk wel een stap meer. Kijk, als je een set uit het rek, die is er wat sneller dan clubs die gebouwd moeten worden. Dan ben je vaak... een tijdje geleden, een half jaar duurde het. Nu is het 4 weken dat het is. Hè? Maar iemand die echt haast heeft en die clubs uit het rek wil hebben, ja, die...
Wat is het verschil in prijs tussen een standaard set clubs uit het rek en als jij zegt, ik wil ze op specificaties gemaakt hebben?
Nou, er wordt, als je op internet gaat kijken, zeg maar de dozenschuivers, die kunnen natuurlijk goedkoper dan iemand die een fitting doet, daar een ruimte voor heeft. En ja, dan zit je toch vaak dat een club die je op internet koopt zonder fitting en ijzer, ik denk dat die gauw toch 15 à 20 euro goedkoper is dan dat je er een fitting bij doet.
Ja.
Maar ja, de kans op miskoop is natuurlijk wel een stukje groter dan als je... Tenzij je Mr. Average bent.
Ja, daar zit hij weer, hè. Ja, Mr. Average. Ja.
Het komt ook wel eens voor dat je hier mensen misschien wegstuurt... En je zegt van nou, verander maar niks aan die clubs. Ze zijn helemaal perfect voor jou.
Vaak. Gelukkig maar. Ja. En dan dat is de reden ook. Hè, om, want ja, als jij je tijd en expertise in iets besteedt... wil je daar ook een vergoeding voor hebben.
Ja.
Als ik nou een clubfitting zou doen... zonder daar een fee voor te vragen... dan wordt de verleiding groot. Om als ik iemand anderhalf, twee uur bezig geweest ben met iemand... En dan te zeggen van oké, alles is in orde en ik heb 2 uur van mijn tijd, wat ik graag doe. Maar daar wil ik ook een vergoeding voor hebben. En ja, dat vind ik eigenlijk een nadeel van als je clubfitting doet zonder daar een vergoeding voor te rekenen. Dat dan de neiging, niks wat menselijk is, is ons vreemd om dan toch iemand met een set de deur uit te sturen.
Dus meer meer te verkopen dan, in die zin. In plaats van te fitten.
Ja. Dus daarom is, ik heb het zo geregeld dat als ik tijd heb besteed aan iemand om de set te inventariseren en te kijken of zeg maar swing en stand goed is. En verder verkoop ik niks aan die persoon. Dat mijn tijd wordt wel vergoed. Dus het maakt mij niet uit of ze nou met de set de deur uitgaan of niet.
Ja. Maar het is toch ook te vaak zo bij golfshops, golfwinkels, dat als jij een fitting doet en jij koopt een set, dat je dan de tijd niet hoeft te betalen voor de fitting. Hè?
Ja.
Dat is toch hoe het al vaak gaat tegenwoordig.
Ja, maar nu zeg je het al wel. In een winkel staan toch meer, wordt ook clubfitting gedaan. Maar daar ligt ook absoluut wel een nadruk meer op verkopen. Tuurlijk. Die winkel moet gewoon draaien.
Ja. Dus daarom, dat is eigenlijk precies wat ik zeg. Als iemand bij mij weggaat, ik had laatst nog iemand die vond de achterkant van die club niet zo mooi eruit zien. Zei, nee, ik vind het niet mooi. Ik wil toch iets anders. Ik zeg, en deze dan met die schroefjes aan, vind ik ook niet mooi. Ja, nou dan op een gegeven moment, houd het op. Ik ga het niet andere merken bijnemen, omdat er 1 op de 100 golfers is die mijn kleurtjes en cosmetische setup van de clubs niet mooi vindt.
Maar die mensen kunnen dan wel met de informatie die ze bij jou hebben gekregen,
precies,
kunnen ze naar de winkel gaan.
Ja, dat klopt. Ja, en in dit geval is het zo, betaalt de golfer voor mijn voor de tijd, voor de fitting. En als je na een tijdje zegt van oh nee, ik neem toch die clubs, dan krijgt hij die fittingkosten terug. En de prijs van die fitting zit in de prijs van, van de clubs.
Ja. Duidelijk.
Ja. De gemiddelde golfer. Die heeft met zijn driver vaak een slice, hè? Theo, daar zijn we het over eens.
Ja.
Kan je dan door bijvoorbeeld dat clubhoofd een paar graden dicht te zetten, kan je dan die slice tegengaan?
Nee.
Maar het gebeurt toch wel vaak, of niet?
Er wordt vaak met schroefjes gewerkt. Ja. En die, nogmaals, dat heeft zin. Die schroefjes, het veranderen van het zwaartepunt en om een fade of draw bias aan een club te geven, dat werkt een beetje als je de driver 270 meter slaat. Denk je nou dan, als je een schroefje van 5 gram 2 centimeter verplaatst op een club, dat van invloed is op bij iemand die de driver 130 meter slaat? Nee, jammer genoeg.
Nee?
Jammer genoeg. Nee.
Maar heb je drivers, die heb ik al in mijn handen gehad, die zet ik dan op de grond achter de bal neer en dan wijst dat clubblad al naar links. Dat vind ik heel irritant. Ik wil hem gewoon recht hebben. Maar ik bedoel, dat is dan vaak de bedoeling dat je slice tegengaat. Om dat blad een beetje dicht te zetten.
Ja.
Maar jij zegt dus dat heeft heel weinig zin.
Nee, dat ligt aan de Indiaan die de boog vasthoudt. Als die Indiaan zijn boog naar links wijst, dan gaat die pijl naar links. En als je zwaaibaan van rechts naar links gaat en je wil op de fairway uitkomen, zul je altijd een fade of een slice staan. Dat zul je toch echt met je techniek moeten veranderen.
Ja, ziet ze.
Ja, nee, natuurlijk. Maar wat ik wel denk is dat het effect inderdaad, en dan met name inderdaad met mensen die dan wat verder slaan, dat het effect dan wat minder erg wordt. Dus het is een kleine, hoe zeg je dat? Een soort douceurtje om die slice misschien een beetje in te perken. Maar ik denk ook vooral dat de golfer anders reageert op zo'n clubhoofd die al wel dicht staat. Dat vind jij blijkbaar niet fijn.
Ik vind dat niet fijn, want ik heb het idee dat ik meteen moet gaan compenseren. Dan ga ik met dat blad een beetje te spelen en dat wil je niet.
Nou, eigenlijk is het heel simpel waarom een bal vliegt zoals die vliegt. En als je Trackman, die heeft daar een geweldige site voor, die heeft heel veel goede informatie. Wat de bal doet, dat hangt af van de zwaaibaan van de club en de face-angle bij het raken. En meer is er eigenlijk niet. Nee. Dus als je van buiten naar binnen slaat, dan zul je een open clubhoofd moeten hebben om op het midden van de fairway te komen. En dan is je energieoverdracht minder en is de lengte die je slaat, is gewoon minder. En ja, dat is wat toch echt. En vaak is het veel simpeler dan gedacht. Kijk, iemand die gevoel heeft voor golfen en die ver slaat, moet het ook mogelijk zijn om door. Het is bijna altijd de stand. Als ik ga staan op een bepaalde manier, dan kun jij, Sietse, Herma, zeggen van oké, daar komt de slice uit. En ja hoor, die komt er dan ook. En dat is. Dan gaat iemand achter die gaat op de simulator staan en je denkt, oké, daar komt een slice. En ja hoor, die komt omdat je gewoon staat voor een slice. En dat komt vaker voor dat iemand die gaat staan om een hoek te slaan. En dat er een hoek, hoe het komt, dat weet ik niet. Maar de meeste mensen die hebben met de driver, als ze een fout hebben, een zwaarbaan van buiten naar binnen.
Ja. Nee, de Indiana is absoluut nog, wat dat betreft, die overroelt alles. Gerard. Ja. He, dat is een beetje de boodschap.
Die overroelt die pijl en boog.
Nou ja, in die zin, in dit geval de anti-slice driver.
Ja, ja. Maar sowieso. Dus, ik bedoel, het enorme belang wat gehecht wordt aan equipment. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het dus, dat heb je in het begin ook gezegd, je kan beter golfles nemen dan een fitting.
Absolutely. Ja. Dat clubfitten is eigenlijk, als je dan een beetje kijkt op het, is ook een unieke gelegenheid om te laten zien. Je zet de club in het midden neer. Daardoor heb je hem niet goed in je hand, de club. En dat doe je dan aan het einde van de sessie. En nu gaan we eens kijken wat er gebeurt als je dat wel goed doet. En dan is het maar te hopen dat het beklijft. En dat is vaak zo, ja, een clubfitter zien ze één keer. Het geeft al een heel goed inzicht. Dat is ook belangrijk van clubfitten. Dat als je afwijkingen hebt, dat kan op een aantal manieren kan dat gebeuren. Ik heb heel veel gisteren een golfer met een perfecte zwaaibaan. Echt super. Gewoon recht, recht, recht. En als je dan een afwijking hebt, dan kan het niet anders zijn dan dat de clubface bij het raken niet goed is. Nou, dat kun je gewoon laten zien. Kijk hier, je zwaaibaan, super perfect, kan niet beter. 1 graad van binnen naar buiten, geweldig, allemaal hetzelfde. Maar je clubface staat de ene keer 4 graden open en de andere keer 5 graden dicht. Moet je kijken, wat een enorme variatie. En kijk eens naar je grip, hoe dat je de club vast hebt. Dat is zo onorthodox. Het komt door het niet goed, de variatie, door het niet goed vasthouden van je club. Kijk in boeken, ga naar een pro en zorg dat hij de club goed vast hebt. En dan is die variatie weg. En dat is eigenlijk een uniek moment dat je mensen kunt helpen. Van waar zit de variatie in en waar kun je je ook qua setup en swing verbeteren?
Je hebt zoveel golfers gezien, Theo, in de loop der jaren hier. Je bent ook bijna een soort golfleraar geworden, of niet?
Nou, ik heb voordat jullie kwamen, dacht ik, hoeveel heb ik hier voorbij zien komen? 4.000 à 5.000. En ik denk dat je niet goed kunt clubfitten als je geen goede kennis hebt van hoe een swing eruit ziet. Ik ben eigenlijk dagelijks bezig en dat verwondert mij om te kijken waar is de goede informatie te vinden over hoe iemand de club moet vasthouden en iemand moet swingen. Op allerlei gebieden is er dat wel. Ik heb een boek, Swing Like a Pro. Dat is inmiddels ook alweer een tijdje oud. Er staan hele goede dingen in. Maar eigenlijk is er sindsdien nooit iets gekomen en moet er ergens een goede database zijn. Waar iedere golfer toegang toe zou moeten hebben. Hoe moet ik nou beginnen? Ik heb het nog niet kunnen ontdekken. En dan kijk ik naar een heleboel Chris Ryan, die vind ik dan wel goed. En dan kijk ik, werkt het voor mij? En dan haal ik overal bits en pieces vandaan. Maar er is niet een standaardwerk zoals bij clubfitten wel. redelijk veel is.
Je bedoelt een standaard werk over de golfswing?
Over de golfswing, ja.
Maar daar zijn we de hele bibliotheken over voorgeschreven, Theo.
Ja, dat klopt, maar die zeggen allemaal...
verschillende dingen.
Verschillende dingen, ja. Ik heb hier een hele rij boeken liggen. En welke bladzijde? En meestal is het wat de een zegt, dat klopt. En moet je dingen toch bij elkaar zoeken van het goede van de een en het goede van de ander om ergens uit te komen.
Dat is maar goed ook, denk ik. Dat maakt het juist zo mooi. En frustrerend, toch? Ja, toch?
Nou ja, er zijn gelukkig verschillende manieren om die bal goed te slaan. Ziet ze, jonge vriend. Ik ben heel benieuwd, als ik mijn ijzers dadelijk neer ga zetten, of dat puntje omhoog komt.
Ja, ja.
Dat is toch wel een belangrijke. Weet jij dat bij jou zeker, dat dat goed staat?
Ik denk het wel, ja. Maar dit moet je eens een keer op letten, ja. Dat het best wel veel effect heeft, ja.
Dat gaan we zeker doen.
Nou, er zijn nog wel meer dingen die we van je geleerd hebben, Theo. Dus bedankt voor jouw tijd.
Graag gedaan.
En de ontvangst. En nou ja, staat de volgende al voor de deur? Voor de volgende fitting? Vandaag nog fittingen? Of,
Nou, ik moet je zeggen, we gaan binnenkort 2 weken in een iets warmer oord golfen. En er wilde nog iemand voor die tijd langskomen. En dat doe ik wel eens vanavond. Ja,
komt in de avond.
Ja. Okay. Een enkele keer doe ik dat. Ja.
Nou, mooi, mooi. Leuk, Theo. Veel opgestoken.
Graag gedaan.
Dat was Theo Gerard. Lang goed gesprek. Waar de luisteraars veel van hebben opgestoken. Ik in ieder geval wel weer.
Toch weer?
Ja, jawel. Ik wist al wel bijna alles. Maar,
ja, maar je speelt dat wel heel goed.
Ja, domme vragen stellen. Die bestaan niet. Nee. We zijn natuurlijk na afloop nog even met hem zijn studio ingedoken. Zijn garage.
Ja.
Waar zijn launchmonitor staat. En hebben we even gekeken of die teen al omhoog stond bij ons.
Ja, dat viel mee, hè?
Dat zit wel goed.
Met onze teen was het wel in orde.
Met onze teen was het wel in orde.
Maar met name mijn golfset wat minder. Ja. En ja, eigenlijk niet echt een verrassing meer. Maar mijn clubs zijn toch een beetje te zwaar voor mij. Zelfs iets te stijf.
Hoe lang heb je ze al?
Te lang. Ik heb mijn ijzers gekregen voor mijn 50ste verjaardag. Nou, ik ben onlangs 60 geworden. Van Aad van Os, dus, die vriend van mij.
Mm-hmm.
Hele mooie Adams ijzers, Forged. Want
ja,
uiterlijk doet er ook toe. Maar je gaat wat minder hard slaan, denk ik toch. Als je wat ouder wordt. En, dus ik ga me maar eens laten fitten.
Ja, en want die ijzers van jou zijn ook wel een beetje versleten. Het uiteinde van die grips zijn ook helemaal flexibel. En,
ja, er zat ook wat los op een aantal plekken. Ja, dat is wel komisch. Theo, die keek ook zo. Die denkt, hé, zit hij in de golf? Ja. Maar ja, ik heb dan toch altijd het idee, ik moet gewoon eerst beter gaan spelen voordat ik bla bla bla. Maar dat blijkt toch maar weer gewoon onzin te zijn. Nee, ik ga echt gewoon alles laten fitten. Ijzers, houten. En dan dan kom ik gewoon met een prachtig nieuw setje dadelijk de baan op. Ja. Gaan we een potje golf overmaken? Laten we mij fitten.
Dat waren we al sowieso van plan. Maar dat wordt nu nog wel even weer bevestigd dat nodig is.
Ja.
En wat natuurlijk Theo ook heel duidelijk zegt. En dat is wel interessant. Is dat het gaat toch nog steeds om de Indiaan. Hè? Dus lesnemen is heel erg belangrijk.
Hij zei ook iets. Ik kijk nu naar jou. En je hebt je hand een beetje bij je schouder. Je hebt flinke handen, jongen.
Ja. Dat klopt, maar mijn grips zijn dus eigenlijk te klein.
Juist.
Ik heb nu midsize grips. Ik zou eigenlijk een soort jumbo grips moeten hebben of wat extra rolletjes, laagjes tape onder mijn grips.
Ga je dat ook doen?
Ja, dat ga ik zeker doen. Dus ik ga gewoon met jou mee in de slipstream. Dus dan laat ik mezelf ook gelijk even fitten.
Ja.
Dat doet. 2 voor de prijs van 1.
Ja, een beetje korting bedingen.
Ja, maar nogmaals, Theo begon natuurlijk ook over het belang en het nut van goede golfles. En daar gaan we het over hebben in de volgende potje golf.
Ongelooflijk.
Nou, dat is echt een leuke aflevering.
Ja, met Kees en Ivan Renders. 2 golfpro's. Dus zeker weer luisteren. Bedankt.
Tot de volgende.